Dit is Radio 1, de VPRO. OVT, programma over de onvoltooid verleden tijd. Presentatie Paul van der Gaag.
Welkom bij het tweede uur van OVT, met vandaag een speciale kerstaflevering over de gebroeders Anton en Henri Pieck. In het eerste uur heeft u kunnen horen hoe de tweeling opgroeide en hoe ze zich ontwikkelden tot talentvolle tekenaars, totdat hun wegen zich scheiden. Terwijl Anton koos voor een serieus leven als tekenaar aan het Kennemer Lyceum, ging Henri de wijde wereld in en zou zich als overtuigd communist ontwikkelen tot een van de handigste spionnen van de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Luistert u naar het spannende vervolg van dit curieuze dubbelportret dat Paul Arnoldussen en Hans Oling samenstelden op basis van de archieven van zowel de BVD als de Britse geheime dienst.
Tijdens de oorlog laat Henri op zijn atelier in Rijswijk illegale blaadjes zoals de Vonk stenselen. Na een half jaar loopt de boel spaak. Door loslippigheid van anderen komt aan het licht waar de blaadjes vandaan komen en op 9 juni 1941 wordt hij gearresteerd. Dochter Carrie Pieck.
Ja, het geld hield op. Toen hebben Ineke en ik hebben een jaar bij oom Anton in huis gezeten.
Waar?
In Haarlem. Prins Mauritslaan 107. Het was een totaal andere familie. Alles ging strikt op tijd. We aten op tijd. En enfin, we werden echt gecontroleerd. Hè? Ben je helemaal schoon? En zo. We moesten op tijd naar bed. En het was heel anders.
Op zijn minst wennen geblazen.
Ja, maar goed, we waren klein, dus 11 en 12 zo. Dus dat wende gauw. En nou, het was heel gezellig. Het was leuk. Anton zat altijd, ja, of op school of op zijn werkkamer. Was een ontzettend lieve man. En tante Jo was streng. Volkomen ander milieu.
Dat is toch raar bij tweelingbroers?
Ja, en dat is nou het grappige. Eigenlijk wel. Want ze waren totaal anders.
Uit de Scheveningse gevangenis, het zogenaamde Oranje Hotel, schrijft hij een brief aan zijn dochter Carrie.
Die brief was gedateerd 18 oktober 1941, Scheveningen. Dag lieve, lieve Carla. Wat ben ik blij met je lange, grote brief. Zo keurig in blokschrift geschreven. Je weet niet hoe heerlijk ik dat vind. En wat een groot cadeau het is als ik af en toe zo'n brief van je krijg. Of een mooie tekening. Als je zo in je eentje afgesloten leeft, van de mensen waarmee je graag samen zou willen zijn, is zo'n kleinigheid als een brief of zo, zo reusachtig heerlijk, en brengt het je zo wonderlijk dichtbij degene die het geschreven heeft. Dan is het net of je weer op mijn schoot zit en tegen me aanbabbelt. En dan hoor ik je stemmetje alles vertellen. Wat heerlijk dat jullie het zo prettig vinden op de nieuwe school. En het zo fijn hebt bij oom Anton en tante Jo. Enfin, wat een grote plannen heb jij. Om daar maar even examen te gaan doen voor de HBS. Vanuit de zesde. Enfin, dat is heel flink hoor. En als het niet lukt, net zoals je schrijft, dan doe je heel gewoon de zevende klas nog een keer. Ik maak het hier heel best. Zoals je al weet van mezelf. Als ik je even kon spreken wanneer je met mama samen de pakjes kwam brengen. Die lieve mama, die verwendt me maar wat. Allerlei lekkers, wat haast niet te krijgen moet zijn. Brengt ze hier voor de boterham. Zodat ik elke dag bij het eten herinnerd word aan die lieve, lieve mensen waarbij ik nu helaas niet kan zijn. Maar dat verandert ook wel weer. We zullen, wij met z'n tweetjes, voorlopig maar een wedstrijd doen. Wie het eerste thuis is, of op de HBS. Ik hoop dat we allebei daar heel gauw in slagen. Schrijf me nog eens gauw, zo'n lange mooie brief. Je weet dat ik dat zo heel erg prettig vind. Dag, lieve kleine engel. Net zoveel zoentjes als jij mij schreef. En op een nulletje aan komt het niet aan. Die krijg je van mij weer terug. Dag, lieverd. Houd je goed, hoor. Veel liefs van je vadertje.
Ondertussen gaat het leven voor broer Anton door. Hij geeft les op het Kennemer Lyceum en vervaardigt illustraties. Maar in de loop van de oorlog komt hij in contact met de illegaliteit.
Mijn zoon, daar had ik een schuilplaats voor boven op zolder. Dus die heeft ook, één of twee jaar heeft hij helemaal in huis geleefd. En als er onraad was, dan zat hij boven de vlieren. Maar dus, het was allemaal een hele moeilijke tijd. Ik heb zelf heb ik dan ook nog, iedereen moet wat doen. En ik deed het dan op mijn manier, om stempels te vervalsen. Maar ik had toch al heel gauw de belangstelling van de heren. Omdat mijn werk een beetje volks is, begrijpt u? Ik bedoel, dat vind ik helemaal geen belediging, maar ik ben eigenlijk wel een beetje een volkstekenaar. De mensen, het volk, was altijd ontzettend begrijpend geweest. En heeft altijd ontzettend mijn werk onmiddellijk aangetrokken. En dat heeft toch een aardige kant. Eerder dan de eigenlijke officiële kunstwereld. Maar, dus ik had al heel gauw verzoeken. Ik geloof dat ik 7 verzoeken had voor een tentoonstelling in Duitsland te houden. Toen had ik, ik heb niks meer. En voor uitgevers, ik was volgeboekt voor alles. En zo heb ik het weten te rekken tot het eind van de oorlog. En toen moest ik op het Binnenhof komen. En toen ben ik niet gegaan. Maar toen was het ook meteen afgelopen, de oorlog. Dus ik ben er net doorheen gezet.
In het Oranje Hotel komt Henri's vrouw Bernie regelmatig op bezoek en brengt hem tekenmateriaal. Tegen het eind van het bezoekuur krijgt ze clandestine briefjes mee die ze in heel Nederland rond moet brengen. Als dat uitlekt, wordt Piek overgeplaatst naar de strafgevangenis van Den Haag. Daar mag hij weer tekenen omdat hij de Duitse gevangenisdirecteur voor zich weet te winnen door portretten van hem te maken. In januari 1942 wordt Piek ontslagen, deelt men hem mee, en mag naar huis bellen. Zijn vrouw bereidt zich voor op een feestelijke thuiskomst, totdat 2 uur later een tweede telefoontje volgt. Piek is ontslagen om naar het Duitse concentratiekamp Buchenwald te worden doorgezonden. In Buchenwald bouwt hij een goede relatie op met dokter Waldemar Hoven, de lagerarts. Deze reist op een dag speciaal naar Berlijn om daar tegenover de autoriteiten het verzonnen verhaal op te hangen dat Piek een van de weinige flektyfus-specialisten is en dat men wel gek zou zijn om hem te liquideren. Henri Piek vertelt later:
dankzij hem heb ik toen de leiding gekregen over een speciaal gebouwd flektyfus-paviljoen waar ik alleen maar tekende. Voor de rest gingen we soms zelfs met de auto bij de boeren konijnen voor proefnemingen ophalen die we uiteraard opaten. Als serum zonden we gekleurd water naar het front. Ik kon trouwens niet anders. Maar hoe ik dat ruim 3/4 jaar heb kunnen doen zonder dat dit is uitgekomen, is mij nu nog een raadsel.
Albert van Dijk, een 18 jaar oude gereformeerde jongen uit Kampen, moet voor de arbeidseinsatz in Duitsland werken. Hij vlucht, wordt opgepakt en getransporteerd naar kamp Buchenwald. Daar krijgt hij als arbeidsschooier een zwarte driehoek op zijn kampkleding, in tegenstelling tot de communisten die een rode driehoek hebben. Daar wordt hij geconfronteerd met Han Piek.
Han Piek zat destijds op blok 46. En blok 46 was een barak die omgeven was door een dubbele omheining van prikkeldraad. En die je eigenlijk maar het liefst zo snel mogelijk voorbij liep. Want er werden dingen gedaan, proeven genomen, men zei, op mensen. Maar dat was niet op blok 46, er werden geen proeven gedaan op mensen. Maar er werden wel bepaalde medicijnen ontwikkeld. Het was daar in ieder geval een geheimzinnige bedoeling. En daar zat ook Han Piek. Maar als ik dan eens een enkele keer op blok 49 kwam, heb ik daar Han Piek wel eens ontmoet. Onder andere bij cabarettenavonden die op zondag namiddag of zondagavond na het appel gehouden werden, dan waren er ook Duitse communistische kameraden en de Nederlandse kameraden. En die zaten dan daarbij. En daar heb ik dus Han Piek leren kennen. Dat was de tekenaar Han Piek. En gezien dat hij tot de prominente behoorde, hij droeg lange haren, Ehrenhäftli. Hij had een blauwe muts, hij had een blauwe jas. Hij liep in ieder geval niet zoals de meerderheid van de gevangenen.
Hoe keek u tegen Piek aan? Met jaloezie, met bewondering?
Ik heb zeker niet met jaloezie tegen Piek en dergelijke aangekeken. Ik was erop uit om op mijn eigen zelfbehoud. Ik heb Piek tussen de mensen gezien. Ik heb eigenlijk ook nooit het woord durven te richten tot Piek. Daarvoor was ik te verlegen. Ik heb ook niet tot de anderen het woord durven te richten. Ik heb ze leren kennen. En ik heb ze leren kennen. Ik heb ze gezien. Maar ze hebben zich niet verwaardigd om met mij te praten. En ik heb ze niet durven te benaderen. Maar ik kende ze wel natuurlijk.
Ja, maar mijn vraag was, hoe beoordeelde u ze? Zag u ze als een... was u bang voor ze? Waren ze in uw ogen de medewerkers van de kampleiding? Of dacht u, dat zijn weldoeners waar ik veel plezier van kan hebben?
Ja. Ik had respect voor ze. Bang voor ze was ik ook niet in eerste instantie. Ik bleef ze zoveel mogelijk uit de buurt. Toen, in aanvang, bleef ze zoveel mogelijk uit de buurt. Mijn zwarte winkel, mijn zwarte driehoek, was de belemmering. Want op de zwarte driehoek werd neergekeken. Han Piek behoorde tot de internationale gemeenschap in Boegewald. Een Hollander die tot de internationale... Het zouden wel meer waren die tot de internationale gemeenschap van Boegewald behoorden. Die op blok 49 was goed. Ze leidden het kamp. Ze zaten op de schrijfstoel. Wat goed. Je kon ze beter te vriend houden dan dat je ze te vijand had. Je kon beter je zo gedijst mogelijk houden, uit hun nabijheid wegblijven. Piek was een erehefteling. Piek zag er heel goed uit. Piek had een nietsgebrek, maar dat hadden ook zijn collega's van de blokkelders, de stoelbediensten. Ze zagen er allemaal goed uit. Ze hadden een nietsgebrek. Alles, ik denk dat ze goed opgeborgen waren in Boegewald. Ik denk dat de prominentie van Boegewald het beter gehad heeft dan menigeen in vrijheid. Het ontbrak hun kortom aan niets. Ze hoefden niet bang te zijn voor de SS. De SS die sprak met ze. Zij spraken met de SS. Ik heb prominenten gezien die zelfs een hond erop nahielden. Met een hond. Dat had Han Piek dan niet. Maar ik heb Han Piek wel gezien met papieren onder ze, met een tas onder zijn arm. Zo heb ik hem op het Krankenrivier gezien. En zo heb ik hem ook op het Krankenrivier, heb ik hem één keer met hem gesproken. En dat was dat hij aan mijn bed voorbij kwam. Hij was met een SS'er en nog met een andere verpleger van het Krankenrivier. En kwam toen aan mijn bed voorbij en zei toen tegen de SS TB. Waarna ze aan mijn bed voorbij gingen en ik kon blijven liggen. Piek behoorde tot de top 10 van de communistische prominenten in Boegewald.
Misschien wel top 5.
Misschien wel top 5. Hij kon ook rustig door het kamp lopen. Overal kon hij zich beweren.
Buiten het kamp ook?
Buiten het kamp is hij... Dat heb ik van horen zeggen. Dat heb ik zelf niet meegemaakt. Maar hij is ook... Hij liep rustig. Hij werd opgeroepen naar de poort. En daar rende hij niet naartoe zoals elke opgeroepene sofort aan stoer. Hij werd opgeroepen en ging rustig op zijn gemak. Ging hij naar de poort toe, de poort door en kwam later weer terug. Maar moet je niet denken dat ik Piek op zijn schreden gevolgd heb. Dat ik stond te kijken wanneer Piek weer terugkwam. Maar Piek was iemand die zich vrijelijk door het kamp kon bewegen.
Zes dagen voor de bevrijding krijgt Henri Piek te horen dat hij in het kamp zou worden opgehangen vanwege het illegaal graven van loopgraven. Met behulp van andere gevangenen weet hij onder te duiken in een benauwde ruimte onder de vloer. Op een ochtend, enkele dagen voor de komst van de Amerikanen, verschijnt er tot opperste verbazing van de bewaking niemand op het appel. De SS marcheert daarop het kamp binnen om orde op zaken te stellen. Maar nauwelijks zijn ze binnen of ze worden uit de door de gevangenen met zoveel ijver gegraven loopgraven hevig beschoten. De SS'ers slaan op de vlucht. Als de stom verbaasde Amerikanen het kamp op 11 april innemen, dragen ze officieel het gezag aan de gevangenen over. Henri Piek schrijft meteen een brief aan zijn vrouw.
Allerliefste Engel, wij zijn vrij. Het lager Buchenwald is door de Amerikaanse troepen bevrijd en door ons bezet. Wij, de oude politieke gevangenen, hebben de leiding en tot verbazing van de Amerikaanse voorposten hadden wij orde en weerstand. Alles voorbereid. Zo dat zij verder zijn gegaan en als eiland in Duitsland ons, het internationaal comité, waarvoor ik de man ben voor de Nederlanders, het volledig verdere beheer overgelaten hebben met alle volmacht. Vanmorgen was het een feestappel. Onder de tonen van de internationale zijn wij opgerukt. Ik ben benieuwd hoe dat was, dat oprukken. Je weet niet wat er deze dagen in me omgaat. 4 dagen voor deze gebeurtenis waren nog 46 man, waaronder Jan Schalker en ik, opgevorderd om gehangen te worden. De solidariteit van alle partijgenoten en anderen maakte het mogelijk ons zo lang te verbergen. En nu zijn we vrij. Het is bijna ondenkbaar. Deze verberging heeft mij alleen mijn haren en mijn wenkbrauwen gekost om mij te camoufleren. Ik hoop dat je toch ook zo genoegen met me zult nemen als ik spoedig thuis ben. Inmiddels is Holland ook bijna afgesloten. En ik denk dat daar de troepen wel weggetrokken zijn. Och, liefste, liefste. Als ik maar wist hoe jullie deze afschuwelijke tijd doorgekomen zijn. Ik hoop zo dat we elkaar nog alle weer zullen vinden. Trots alle bombardementen, honger en alles wat er over ons Nederland gegaan is. Ik hoop zeer spoedig terug te zijn en waarschijnlijk, als het lukt, met ritmeester, burgemeester van Den Helder, kom ik vooruit met een speciale opdracht tot een voorslag aan Hare Majesteit als deze is teruggekeerd. Reken ermede dat ik alles in het werk stel zo spoedig mogelijk thuis te zijn en voor alles mijn plicht te doen, zoals dat ook hier van de eerste tot de laatste dag gebeurde. De geschiedenis van Buchenwald is een dik boek met bloed geschreven. Doch daartussen zijn gouden pagina's van prachtvolle arbeid, illegale voorbereiding en saamhorigheid der politieke gevangenen onder leiding der communistische partij. Ik heb hier trots alles een prachtige tijd gehad. Veel geleerd. Een dag als gisteren en vele anderen zijn onvergetelijk. Och, liefste, lieve Snoes, wat zullen we veel te vertellen hebben. Een Engels officier neemt deze brief mee. Ik hoop dat je hem spoedig zult kunnen ontvangen. Liefste, het is een kort epistel in haast. Zoveel groeten aan alle lieve kinderen, groot en klein. Misschien reeds kleinkinderen ook. Tot ziens, liefste. Wij zijn vrij. Dag, Snoes. Alles, alles voor jou. Dag, liefste, je Jons.
In een in beslag genomen auto rijdt Piek van Weimar naar Zuid-Nederland, waar hij op 9 mei arriveert. Hij is dan nog vol hoop over de toekomst van Nederland en biedt samen met Ritmeester, de burgemeester van Den Helder, koningin Wilhelmina een document aan waarin aangedrongen wordt op een progressieve regering. Vergeefs. Ook maakt hij zich sterk voor een verenigd Europa, aldus dochter Carrie.
Die saamhorigheid, dat was dus wat mijn vader zo ook buitengewoon fantastisch vond in Boegenwald, hè, onderling. Ja. Dat al die nationaliteiten ook zo buitengewoon goed met elkaar overweg konden. Ja. En toen was voor hem ook echt het idee van ja, verdorie, het zijn eigenlijk allemaal Europeanen. Mm-hmm. En ja, God, dat is eigenlijk ook een eenheid. Mm-hmm. En het idee van dit grote Europa, dus samen, is zijn idee. En niet Schumann's idee. Mm-hmm. Vadertje is na de oorlog naar verschillende, ja, weet ik het, in Frankrijk, ik weet niet meer wie dat was dus. De Gaulle of weet ik wie. En in Duitsland en weet ik waar. Heeft hij met verschillende mensen gesproken van God, is dit niet een idee? Hè? Een bepaalde samenwerking.
Ondertussen gaat Henri weer aan het werk en vervaardigt een boekwerk over Boegenwald met prachtige, indringende tekeningen, vindt zijn broer Anton.
Mijn broer was als tekenaar werkelijk geniaal. Ik vind het heel zonde dat hij er zo weinig mee gedaan heeft. Hij heeft heel veel plezier aan zijn leven gemaakt. Maar het was een geniaal tekenaar. En ik vind zijn beste werk, dat zijn de tekeningen die hij gemaakt heeft uit Boegenwalden. Maar die tekeningen in Boegenwalden, die zijn permanent in het museum in Overloon, in het oorlogsmuseum. Maar er is een collectie tekeningen van mijn broer en dat vind ik het mooiste wat hij eigenlijk gedaan heeft.
Kort na de bevrijding meldt Piek zich op de Sovjet-ambassade in Den Haag en biedt zijn diensten weer aan. Maar hij wordt bedankt. De Russen weten inmiddels, dankzij de Britse mol Anthony Blunt, die Pieks dossier in 1941 heeft gekopieerd en naar Moskou gestuurd, dat Piek verraden is door Krivitsky. Hij is derhalve onbruikbaar geworden voor de KGB. De Britten echter zijn nog zeer geïnteresseerd in hem en verzoeken de Nederlandse geheime dienst hem in de gaten te houden. Al dus geschiet. De BVD zet de operatie Antiek op, vooral ook om te achterhalen of Piek en andere vooroorlogse spionnen nog actief zijn. De BVD heeft geen flauw idee van het vooroorlogse netwerk. Een fragment uit het rapport.
Piek heeft 5 tot 15 subagenten gehad. Hiervan is er slechts 1, namelijk John Herbert King, aan ons bekend. Buiten eventuele verklaringen van Piek zelf zijn de belangrijkste aanknopingspunten voor het vinden van de eventuele agenten te vinden in de zogenaamde Peak Papers. Het is ten volle gerechtvaardigd te vermoeden dat van personen die in de Peak Papers voorkomen ook nog anderen bij het apparaatwerk betrokken waren. De vraag was, en is nog steeds, wie zijn dit? In deze papieren treffen wij de namen aan van andere journalisten, kunstenaars, zakenlieden en vele anderen, zowel Nederlanders als buitenlanders. Verschillenden van hen bekleden posten waar zij, wanneer zij met de Russen zouden samenwerken, een ernstig gevaar voor de veiligheid van het Westen zouden kunnen betekenen.
Het is duidelijk. De BVD heeft contact met Piek en probeert hem tot uitspraken te verleiden. Dat dit niet van harte gaat, mogen blijken uit de volgende passage.
Door moeizame onderzoekingen en druppelsgewijze verkregen verklaringen van Piek zijn wij met betrekking tot een aantal lieden tot enige klaarheid kunnen komen en weten wij dat zij aan Piek belangrijke diensten ten behoeve van het apparaat bewezen hebben. Omtrent het grootste deel van de personen die in de Peak Papers genoemd zijn verkeren wij nog steeds in twijfel. En het is alleen Piek die deze twijfel zou kunnen wegnemen. Aangetekend mogen echter worden dat zijn houding de belangrijkste hinderpaal vormt om in deze zaken tot klaarheid te komen.
Henri Pieck laat blijkbaar niet het achterste van zijn tong zien. Hij heeft er geen enkel belang bij. Hij zal geen oud-medewerkers willen verraden... en bovendien loopt hij het risico van arrestatie en veroordeling... als hij uit de school klapt. Door slechts ten dele mee te werken blijft hij interessant voor de BVD... en zolang hij dat blijft en de suggestie wekt... nog een interessante informatiebron te zijn, loopt hij geen risico. Bovendien kan hij, ondanks zijn communistische sympathieën... daardoor nog steeds rekenen op overheidsopdrachten... in een tijd dat de Koude Oorlog woedt. In 1948 bereidt hij een tentoonstelling voor over de Nederlandse vrouw... ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De grafisch kunstenaar Wil Bertheu wordt door hem gevraagd mee te werken. Bertheu, die vaker met hem zal werken... herinnert zich hoe ze samen per vliegtuig naar Groningen gingen... en ter plekke caviar en omelet Sibérien aten. Een luxe levenswijze die volgens hem terug te voeren is op zijn jeugd.
Toen ze op school waren, dan hadden ze een soort bureau hadden ze al om tekeningen te maken. Maar ook, ja, weet ik veel, een reclame of een advertentie ontwerpen voor een fietsenstalling of weet ik veel wat. Ik bedoel, dat maakte niet uit. En daar verdienden ze dus heel veel geld mee. Dus hij was eigenlijk altijd gewend om toch wel leuk geld te verdienen.
De BVD weet van Pieck's spionageactiviteiten. Zijn vrouw Bernie ook. Sterker nog, ze werkte met hem samen. Zijn dochter Carrie is trots als ze het hoort.
Absoluut, ja. Mijn vader kennende... ja, kon het alleen maar fantastisch zijn. Ja. Niet het communisme... maar zoals hij er tegenaan keek. En wat hij ervoor deed... Dit was gewoon een wereldverbetering. En daar ging het om.
Wij associëren mensen die voor inlichtingendiensten werken... Ja. met vrij harde types.
Ja, nou,
terwijl voor jou is hij een vertederende man vooral. Hè?
Absoluut. En dat is nou de idiote. Ja, het was echt een goed mens. Ja, het leven vond hij prachtig. Maar, het leven op zich. Hè?
Maar die zachtmoedigheid laat zich wat moeilijk combineren... met dat bikkelharde Stalinisme van de jaren 30.
Nou ja, maar hij was niet bikkelhard.
Ook voormalig medewerker Wilbert Theu vindt hem een zeer sympathiek en aardig man. Maar is verbaasd als ze een keer samen op straat lopen... en getuigen zijn van een ongeluk.
Ik heb hem meegemaakt dat we liepen in Den Haag... en toen kwam iemand onder de tram. We zagen dat. Ik stond stokstijf. Maar wat deed Han? Die ging er onmiddellijk naartoe. Die ging dat mens helpen. En nou kwamen er natuurlijk wel alle mensen gauw in de buurt. Dus nou, hij was op een gegeven moment dan niet meer nodig. Maar ik zei tegen hem... Ik vind het ook knap dat je dat doet. Zei hij, ja, maar daar ben je natuurlijk... een aantal jaren in zo'n kamp... Daar ben je dus eigenlijk voortdurend mee bezig. Mm. Dus daar word ik niet... dat zegt men niet. Ik bedoel, daar word ik niet zenuwachtig van. Daar heb ik ook geen gevoel voor. Hij zegt, dat is wel jammer.
Voorziet Henri Pieck in zijn levensonderhoud... door het organiseren van tentoonstellingen... Zijn broer Anton tekent nog steeds dagelijks 12 uur per dag, ook in de weekends. Hij laat zich nog steeds niet beïnvloeden door modes in de kunst.
Het aantal ismen, werkelijk hoor, wat naast je is opgestaan, is zo enorm geweest... dat wanneer je daarbij had aangepast, dan had er van je werk helemaal niets en niets en niets terechtgekomen. Er is ook een goed spreekwoord en dat is dat iemand die zich... tegen zijn zin aanpast bij de geest van de tijd. Dat die zijn persoonlijkheid vermoordt. En daar ben ik het hartgrondig mee eens. Ik heb een enorme bewondering gehad voor bijvoorbeeld iemand als Doré, de illustrator. Als ik denk aan de oude Engelse illustrator, Cruikshank, de illustrator van Dickens. Ik denk aan Arthur Rackham, Julak. En die enorme knappe tekenaars, daar heb ik daar de grootste bewondering voor. En dan vind ik dat altijd eigenlijk toch in mijn leven een lichtend voorbeeld.
Mijn werk heeft een... Ja, ieder heeft natuurlijk zijn eigen kanten. Mijn werk heeft altijd een romantische kant. Ik vind romantiek heel belangrijk en ik hou ervan. En ik teken ook zo, hè. Maar een jaar of 40 geleden was het zo dat, ja, als je iemand doodstak, dat was natuurlijk niet zo best. Maar als je romantiek bedreef, dat ging niet. Dat was zoiets ergs. Dus wanneer je met de officiële kunstwereld in aanraking kwam met een toonstelling, dan werd je altijd min of meer afgekraakt, omdat je werk romantisch was. En nu was het erg rustig omdat je een baan had en eigenlijk het gevoel had, och, je tekent dat dilettant verder. Dan doet je dat eigenlijk niet. Hè. Ik heb er trouwens helemaal van kritieken nooit iets aangetrokken, want als ik denk aan werk van 40 jaar geleden, dat het afgekraakt werd, hoe het nu soms, misschien net zo verkeerd, helemaal hoog wordt opgevijzeld, dan is al die krantenberichtjes en zo, het is allemaal eigenlijk zinloos en waardeloos.
Dan wordt Anton gevraagd voor een opdracht die hem een grote bekendheid zal geven. Het ontwerpen van het pretpark De Efteling.
Ik stikte in mijn werk als gewoonlijk, dus ik voelde er niets voor. Ik heb ook gezegd dat ik het eigenlijk niet deed. Nou, mogen ze gewoon praten. Maar ja, nou, ja, als ze komen praten, ik zei ja, ik kan rustig komen praten. Goed, ze zijn ook komen praten, maar toen hoorde ik dat het gebouwd werd met echt oude materialen, met oude dakpannen, oude stenen. En dat het iets permanents zou worden, dus niet zozeer van een speeltuintje, maar dat het echt een permanent iets zou zijn. En toen, ja, toen kreeg ik er toch eigenlijk wat plezier in. En ik kreeg er vooral plezier in, omdat de speeltuinen voor de kinderen in die tijd, hè, dat was beton en ijzer en anders niets. Dus voor de kinderen maar heel weinig romantisch. En ik herinner me nog uit mijn tijd aan Den Helder. Er was er één geweldig iets in die tijd. Dat was dat waren de tuintjes, dat was een speeltuintje. Heel primitief, dat bij Den Helder lag. Maar het was een gelagkamer met zand op de grond. Er was een gezellige speeldoos. Er was een, ja, dat was een heel primitief oud tuintje bij met een gammel draaimolentje met leeuwtjes. Een oude eik, er stond een gekleurde pop tegenaan. Dus het was uiterst primitief, maar het had toch sfeer. En omdat het sfeer had, is het iets wat je hele leven bijblijft. En ik had het gevoel dat, ja, dat zal het ijzer en beton van die tijd toen beslist niet zijn. Dat de kinderen later als met heimwee terugdenken naar dit of naar dat of naar dat. Dus dat vind ik toch wel leuk om eens te proberen om eens een wereldje te maken waar de kinderen ook ja, later als aan terugdenken. Bijvoorbeeld, een ding wat me altijd, waar ik echt heel erg van hou, dat is de oude stoomcarousel. Hè? Die stoomcarousel die heb ik ook nog vergroot met al materiaal van andere carousels. Maar die stoomcarousel, ik herinner me, dat was in Janvier. Die was op de kermis in Den Helder. En toen ik 5 jaar was, toen stond ik ook in die carousel stond ik, en te kijken naar die paard, ik stond te kijken naar die clown achter op het varken. En ik vond het verschrikkelijk prachtig. Het was voor mij een soort van droomwereld. Hè? Maar ik had nooit gedacht dat ik diezelfde carousel nog eens helemaal, dat een troetelkind van me zou worden. En dat ik de leiding zou krijgen bij de restauratie, omdat hij nu op de Efteling staat.
Het dubbeleven van Henri Pieck mogen omstandig zijn geïllustreerd. Maar hoe moeten we Anton typeren? U hoort een aantal vrienden over hem. Eerst Wim Verhagen, dan Bierens de Haan.
Zeer intensief heb ik bijna dagelijks met hem samengewerkt, bijna 2 jaar lang, bij de organisatie van de grote tentoonstelling van zijn werk in het Singer Museum in Laren ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag in 1980. Via de toen ook landelijk in de boekhandel verkrijgbare catalogus heb ik de kunsthistorici, de zogenaamde officiële kunstwereld, met hem willen confronteren. Ik wilde namelijk dat de kunsthistoricus in het algemeen zijn zwijgen over Pieck zou verbreken. In die hoek weet men namelijk niet wat men met Pieck aan moet. Anton Pieck is geen kunstenaar, is een veelgehoorde kreet in die regionen. En dan kun je je daar druk om maken en proberen die barrière te doorbreken. Maar dan is daar Pieck zelf die dat allemaal een beetje glimlachend, spottend wellicht, aanziet, zijn schouders ophaalt en gewoon doorgaat op zijn eigen kunstzinnige weg en die officiële kunstwereld, populair gezegd, aan zijn onafhankelijke laars loopt. De belangstelling voor zijn werk door honderdduizenden fans, misschien wel miljoenen in Nederland en verder buiten, waardeert hij erg en doet hem zichzelf zien als een verwend zondagskind dat bijna 89 jaar oud tijd om te werken tekort komt, toch tijd vindt om echte vriendschappen te honoreren en om aan eventuele sociale verplichtingen te voldoen. Samenvattend, Anton Pieck, een groot man, gemeten naar talent en naar karakter. Anton Pieck, een wonderlijk fenomeen. Een man die, zoals de Vlaamse auteur Gerard Waldschap het uitdrukt, een volmaakt meesterschap heeft bereikt. Anton Pieck is een dichter, zegt hij. Ik zeg het Waldschap graag en met overtuiging na.
Ik hield van tekenen, maar hij leerde me hoe ik het goed kon doen. Hoe moet je dat nou aanpakken, een tekening? En dan vroeg hij, wat zou je eens willen tekenen? Zeg nou, ik zou zo gezellig een gezellige ouderwetse boerderij willen tekenen. Zeg ja, dan zou ik je toch eerst de wetten van het perspectief moeten leren. Kijk eens, we maken een horizon, dat is natuurlijk horizontaal. En dan zetten we twee verdwijnpunten op. En dan zetten we hier de boerderij op, de voormuren, de zijmuren, en we denken de achtermuur in. Maar dus die muren, die lopen niet op de tekening evenwijdig, maar die gaan naar het verdwijnpunt toe. En daar zet je dan verticaal de lijnen op die verticaal moeten zijn. En zo krijg je een mooie structuur dat die echt in het landschap kan staan. Nou, en dat was een hele leuk gedoe. En die strakke lijnen die er stonden, ze zeiden ja, maar je wou een oude boerderij hebben. Dus dat moeten we een beetje oud zien te krijgen. Daar moet dus een barst in kunnen zitten in een steen. En je moet dan denken, als we het zo meteen gaan inkleuren, dan is het zo dat de stenen zijn donkerder. Het cement dat tussenin is lichter. Maar daar moet er iets heel belangrijks aan toegevoegd worden. Dat we hebben de perspectieflijnen opgezet. Maar de kleuren doen ook zo meteen mee aan het perspectief. En zo kon hij ongelooflijk mooi je in een landschap binnenvoeren, waar je even later blij mee was dat je het zo goed uitgebeeld had in vorm en kleur, op een manier dat het zo prettig was om te leren, want het kon meteen uitgevoerd worden, en even later had je een mooie tekening.
Carolien Verwerda, eerst leerling en later lerares aan het Kennemer Lyceum, herinnert zich dat Anton Pieck na schooltijd zo snel mogelijk naar huis ging, 200 meter verderop.
Ik denk het feit dat hij zo lekker ging tekenen in zijn kamertje, vlakbij het Kennemer woonde hij, en dan had hij een werkkamer. En daar haaste hij zich ook naartoe. Het is ook zo dat de pauze, zat hij niet bij de collega's in de leraarskamer, dan liep hij over het sportveld naar huis. En via een achterdeurtje door zijn achtertuin ging hij dan die 20 minuten gauw naar huis. Wat hij daar deed, weet ik niet. Waarschijnlijk tekenen. En kwam dan weer terug. Maar het feit dat hij dat tekenen had, dat moet zijn leven gemaakt hebben. Niet die school.
Heeft zich onder geleden dat in zijn periode tekenen ook niet echt een serieus vak was? In die zin dat het voor eindexamens niet meegold en zo?
Ik denk het wel, ik denk het wel. Want ik heb gelezen in een van zijn boeken dat hij ook eigenlijk geen herinnering wil ophalen aan die tijd. En daar staat ook bij, ik heb het verdrongen. Nou, dat zegt mij wel wat, eigenlijk. Maar op het moment dat wij hem voor de klas hadden, hadden we toch niet de indruk dat hij ongelukkig was. Nee, hij vond het allemaal wel best en braaf en en liet ons wat rondrommelen. Maar zijn lessen, als ik nu terugkijk op didactische inhoud, dan heb ik daar wel mijn vraagtekens bij. Het was bijvoorbeeld zo dat je in de brugklas, of in de eerste klas heette dat toen, moesten we allemaal een gangetje maken. Ik zal maar zeggen het Frans Hals Museum in. En dan moest dat uitlopen naar een deur die open stond. En dat moest natuurlijk allemaal naar het ene punt lopen. U begrijpt het perspectief. En er moest een kist aan de rechterkant staan die ook zo puntig toeliep. En ieder kind maakte diezelfde tekening. Dus mijn zusje heeft hem. Die was 5 jaar ouder dan ik. Toen kwam ik, mijn broertje, die is een jaar jonger dan ik. Die had diezelfde tekening. Dus die kon je gewoon bij wijze van spreken inwisselbaar inleveren.
Wilde hij allemaal kleine Anton Pieckjes opleiden?
Ja, ik denk dat hij wat hij maakte gewoon het enige mooie vond. En wij moesten allemaal kromme steen tekenen. Spinnenwebben in de hoek. Oude interieurtjes. Daar mocht echt niks van jezelf bij zijn. En het was ook wel grappig. Wij zaten dan vervelend te doen. Dus je tekening kwam niet af. En dan gingen we even naar meneer Pieck. Oh, meneer Pieck, ik vind het zo moeilijk, die kist, hoe die hier in die hoek. En dan op zijn hand, niet op een tafel, op zijn hand, en met een heel puntig potlood, tekende hij dan een stukje van je tekening, waarop je dan blij terugging en weer ging zitten keten.
En dan had je toch aan het eind wel die tekening door Anton Pieck klaar, en had je toch minstens een 7. Dat wel.
Wat heeft u van hem geleerd?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof niet zoveel. Ik hou heel veel van tekenen, maar ik vrees dat het niet aan meneer Pieck heeft gelegen. Hoewel ik misschien nu wel heel negatief over hem doe. Want het was wel een hele erg aardige man. En als je met hem één op één praatte, dan vertelde hij wel over zijn verre reizen. En dan liet hij een boek zien met tekeningen die hij in Marokko had gemaakt of zo. En dat vond ik wel heel erg leuk en heel erg lief. Maar ja, als ik zeg een leraar in een klas met 30 leerlingen, dan denk ik niet dat dat zijn roeping had moeten zijn.
Zeker tot in de jaren 60 heeft Henri Pieck contact met de BVD. Begin jaren 60 wordt hij zelfs door de Amerikanen gevraagd naar de Verenigde Staten te komen. In gezelschap van een BVD-functionaris vliegt hij met een KLM-toestel dat na een noodlanding aankomt, aldus Carrie. Wat hij zijn dochter na terugkeer vertelt, heeft veel weg van een sprookje.
Hij had een verzoek, of nou ja, een verzoek, bevel kun je wel zeggen, van Kennedy. Die hem was spreken. Of dat nou Kennedy in persoon was, dat weet ik niet, maar in ieder geval Kennedy. Mm-hmm. Maar goed, toen werd Kennedy vermoord. Dus toen is dat niet doorgegaan toen. En van toen Johnson. Dus toen moest hij bij Johnson komen. En toen is hij met een man van de BVD is hij daar naartoe gegaan.
En wat was het doel?
Ja, wat mijn vader vertelde, grinnikend. Die zei, het enige wat ze me vroegen, dat was of de handdruk van Khrushchev aan, weet ik wie, of dat een gemeende handdruk was. Nou ja, daar wist mijn vader helemaal niks van, want het was dik na de oorlog. Maar goed, vadertje vond het een enig uitje.
Wanneer de spionageactiviteiten van Henri Pieck zijn beëindigd, is niet precies bekend. Zeker is echter dat zijn broer Anton er niets van heeft geweten. Volgens Henri's dochter Carrie heeft hij echter op zijn minst één keer last gehad van het duistere verleden van zijn broer.
Na de oorlog, door de activiteiten die mijn vader had gehad, voor de oorlog, mocht hij Engeland niet meer in. Dus hij stond op de zwarte lijst. Anton ging vaak naar zijn dochter in Engeland. En op een gegeven moment werd Anton zo verschrikkelijk lang opgehouden bij de douane. Hij begreep er helemaal niks van, hè? Ja, Pieck, Henri, Anton. Ze wisten zich geen raad, hè? Wie is nou wie? Toen mijn vader was overleden, heeft mama aan Anton verteld, nou jongen, zo zat het. Anton wist totaal niets van de activiteiten van zijn broertje.
Henri Pieck overlijdt in 1972. Met Russische treurmuziek wordt hij ten grave gedragen. Carrie Pieck.
Mama wou helemaal niks. Geen kaarten, niks. Advertentie zou later in de krant komen. Nou, we waren het er absoluut niet mee eens. Maar ja, mama was ook inmiddels hodel de bodel. Met die verzorging ook van mijn vader. Nou, we hebben God in de goede wereld gebeld om het eens even te vertellen. Hè? Vadertje is dood. En dan is de crematie. Dus ja, alsjeblieft kom, hè. Want vadertje was gek op mensen. Dus om daar naar zo'n trieste, kleinzielige toestand te hebben, dat vonden wij maar niks. Dus er kwamen heel wat mensen. Ook iemand van de BVD. Uiteraard waarschijnlijk. Nou ja, zo was de begrafenis.
Thank you. Zijn vrouw Bernie verbrandt in de daaropvolgende jaren belastende papieren. De journalist Igor Cornelissen spreekt haar nog en publiceert na haar dood zijn boek De GPU aan de Overtoom, waarmee hij voor het eerst schrijft over de spionage van Henri Pieck. Zijn broer Anton sterft in 1987, 15 jaar na de dood van zijn tweelingbroer. Eén ding had hij op zijn minst met zijn broer gemeen: zijn onzakelijkheid. Aldus zijn kleinzoon Hans van Lier, die als advocaat de nalatenschap beheert.
Hij heeft bijvoorbeeld eigenlijk altijd in de veronderstelling geleefd, totdat ik hem dat zelf ergens 70, 80 jaar aan zijn verstand trachtte te brengen, dat als je werk maakte voor een uitgever, dat dat er niet in hield dat je dat origineel ook gaf aan die uitgever. Wat hij wel deed. Het overgrote gedeelte van het geïllustreerde werk had hij niet meer in zijn bezit, omdat hij niet dat werk liet gebruiken om af te drukken en daar dan de licentierechten van ontving. Nee, die kreeg hij wel, en die waren niet indrukwekkend, maar wel gestadig. Maar hij gaf tevens ook het origineel aan de uitgever, alsjeblieft, want dat heb ik immers voor u gemaakt. En dat zag hij dus nooit meer terug. Nou, ik denk ook dat je moet zeggen dat hij het heeft weggegeven. Maar daar heeft hij niks voor gehad. Nul. Hij was, denk ik, volslagen onzakelijk. Maar dat het hebben van de leraarstatus daar alleen mee te maken heeft, dat denk ik niet. Hij was ook doortrokken van angst om ooit te geraken in de situatie waar zijn eigen vader in heeft gezeten. En dat heeft niks te maken met diens drankgebruik in die tijd, maar dat heeft alles te maken met angst voor armoede. Dat wilde hij niet, hoor. Dat moest niet. Dus wat hij met name ook wilde, dat was zekerheid op latere leeftijd. Een heel prozaïsche instelling. En hij heeft braaf 40 jaar volgehouden en heeft daar braaf een vol pensioen mee verworven. Dat speelde ook. Hij ging toch wel graag op vakantie, bijvoorbeeld. En als hij op vakantie ging, dan leefde hij er goed van. En hij ging ook veel op vakantie. Dat deed hij wel. Hij maakte toen oma overleed, werd dat allemaal veel minder. Maar zolang oma nog leefde, zijn ze toch uitgebreid. Het was nou niet zozeer buiten Europa, maar binnen Europa zijn ze toch. Dat ging keren per jaar. En dan werd er in voortreffelijke hotels gelogeerd. En er werd alles voortreffelijk gegeten. Zo, dat soort dingen, dat deed hij wel. En hij had ook, dat vond hij ook geweldig leuk. Zakelijk of privé, maakt hem niet uit. Maar als er plotseling bezoekers kwamen, dat was altijd vaste gewoonte. Dan werd je meegetroond, of de bezoekers werden meegetroond. En dan werd het altijd in een goed restaurant werd het bezoek afgerond. En dat was consequent, altijd. En hij betaalde altijd alles overal. En dat was zeer gul en dat vond hij prachtig allemaal. Als klein kind heb ik goede restaurants leren kennen. Alleen maar daardoor. Ja. Echt?
Ja.
Prachtig was dat. Dat waren feesten. Uit met opa. Daar was niks mis mee. Nee.
Dat had hij gemeen met zijn broer dan, hè?
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja hoor. Dat was prachtig. Binnen en buitenland. Hij was dol op Engeland met name. En daar ging hij naartoe. En dat werd niet opgeknield. Dat was eerste klas er naartoe reizen. En eerste klas hotels. Absoluut. Ja.
De oeuvre van Anton Pieck zal nog jarenlang op kerstkaarten en kalenders te bewonderen zijn. Liefhebbers kunnen met zijn romantische taferelen wegdromen in de 19e eeuw. Voor het illustratieve werk van Henri Pieck daarentegen moeten we meer moeite doen. Zijn oeuvre is terug te vinden in stoffige antiquariaten. Zijn dromen zijn verworden tot letters in geheimzinnige dossiers.
Dit was de laatste aflevering van OVT van 2002. En wilt u dit programma op cassettes of cd's hebben? Maak dan voor cassettes €12,50 of voor cd's €16 over naar Giro 444-600... van de VPRO in Hilversum onder vermelding van De Dromen van een Tweeling. Dus €16 voor cd's en €12,50 voor cassettes naar Giro 444-600 van de VPRO in Hilversum. En aan deze speciale OVT werkten mee Kees Schaapman, Frank Wiering, Aad van Niekerk, Astrid Nauta, Paul Arnoldussen en Hans Olink. Techniek Jan-Hendrik van der Veen, Jorik Willig en Bert Vervoorn. Straks na het nieuws het Radio 1-journaal. Wij zijn er volgende week zondag weer om 10:00. En dan beginnen we het nieuwe jaar ook weer met een bijzondere uitzending, waarin we onder meer op zoek gaan naar de oermoeders waar wij alle van afstammen. Tot dan en alvast prettige jaarwisseling.